Hey, leuk dat je luistert naar mijn podcast De Kracht van de Introvert. In dit derde seizoen ga ik in gesprek met introverte leiders. Vandaag spreek ik met Peter de Groot. Vandaag heb ik de gast Peter de Groot. Hij is Head of Finance and Operations bij Sony Depth Sensing Solutions. Welkom.
Dankjewel.
Heel leuk dat je er bent. Ja, wij kennen elkaar omdat ik een keer een workshop heb gegeven voor jullie over introversie. En het is ook een thema dat jou persoonlijk heel erg aanspreekt, hè?
Ja.
Wat herken je daarin?
Wat ik daar persoonlijk in herken is dat bij een aantal testjes ik eerder als introvert daaruit kwam. Dus veel wat van wat jij vertelde in de workshop heeft zeker sterk geresoneerd en heeft ons goede inzichten opgeleverd. En de omgeving waarin ik werk is een R&D-omgeving. En daar zie ik toch ook heel wat mensen die eerder introvert van nature zijn. En in die zin denk ik wel dat jouw workshop veel heeft wakker gemaakt en losgemaakt. En dat mensen daar wel zijn gaan over nadenken en zo. Dus dankjewel daarvoor.
Graag gedaan. Ja, wat heeft dat allemaal losgemaakt dan?
Ja, een van de dingen die je hebt is in een corporate omgeving wordt je natuurlijk beoordeeld op wat je doet, welke projecten je doet, of je die projecten goed doet. Maar voorts is het in een grote organisatie natuurlijk ook altijd wel kunst om een stukje exposure te hebben en te tonen wat je allemaal doet en daar een stukje mee uit te pakken. En daar denk ik zelf wel dat van nature uit extroverte mensen daar iets beter in zijn of daar iets natuurlijker mee omgaan.
Ja.
Dan mensen die eerder zeggen van ja, laat me gerust en ik ga zelf wat nadenken en ik ga dat eerder face-to-face bespreken dan in een grote omgeving bijvoorbeeld.
Ja, ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat een R&D-omgeving ook wel heel goed past juist bij de introvert.
Ja. Ja, absoluut. Dus je hebt, ja, dat denk ik wel. In R&D heb je denk ik veel de tijd en de ruimte om dingen echt helemaal uit te zoeken. Daar zelf mee bezig te zijn. En dan ofwel face-to-face of in kleine groepjes daarop voor te werken. Ja, absoluut.
Ja. En hoe lang weet je al dat je meer aan de introverte kant zit?
Al heel lang. Ik moet zeggen, de allereerste keer dat ik die testen deed, dat daar onmiddellijk wel uitkwam. En ik heb zelf ook wel altijd het gevoel gehad dat ik daar vrede mee heb. Dat is je hebt natuurlijk, ik denk dat het maatschappelijk wenselijke is dat je heel extrovert bent. Maar ik moet zeggen dat ik altijd wel begrepen heb of gezien heb of aangevoeld heb dat als introvert persoon dat je ook een grote meerwaarde hebt, dat je ook je sterktes hebt. Je functioneert misschien anders, maar dan niet minder goed.
Hoe zie je jouw sterktes wat dat betreft?
Ik denk als je introvert bent, zo denk ik dat toch graag, heb je van nature uit meer de neiging om iets bedachtzamer om te gaan met dingen. En ik denk dat dat wel een sterkte is van introverte mensen. Dat je graag goed nadenkt over de dingen, dat je de dingen graag in kaart brengt en processt voordat je statements maakt. Waar dat bij extroverte mensen toch veel meer het onmiddellijk aftoetsen is en het vaak, weet ik, of is mijn ervaring toch, vaak toch een stukje impulsiever in zijn werk gaat.
Is dat ook iets wat je in je werk gebruikt inderdaad, dat je even die stap terugzet?
Ja. Nu, bij Sony Depth Sensing Solutions heeft het HR-team een heel traject uitgewerkt rond verbindende communicatie. En dat vind ik heel waardevol. Ik denk dat dat super waardevol is, zowel voor introverte als voor extroverte mensen. Maar dat betekent dat je in gesprekken toch op zoek gaat naar hoe begrijpen we elkaar goed? Wat zit er achter het muurtje? Wat zijn de dingen waar de andere behoefte aan heeft? Als er spanning is of als er een conflict is, ja, hoe komt dat dan? Of welke behoefte is er dan niet helemaal vervuld?
Ja, dus jullie zijn daar wel actief mee bezig eigenlijk, die verschillen tussen mensen.
Heel zeker.
En zijn er ook dingen die je lastig vindt aan het meer introvert zijn?
Ja, toch wel. Dus dat, wat ik daarnet zei, dat je in een grote omgeving toch altijd een stukje wordt afgerekend op wat je doet en hoe goed je doet, maar ook in hoever je een stukje aan exposure werkt, dat vind ik best wel een lastige. Dat is iets dat minder in mijn natuur zit om heel erg te gaan promoten wat ik gedaan heb of om daar sterk de nadruk op te leggen. Dat is zeker, dat vind ik zeker lastiger.
Ja, om die ruimte daarin te nemen eigenlijk.
Ja.
En nu geef je ook leiding, hè? Je bent head of finance en operations. Hoe gebruik je jouw introverte kant in dat leiderschap?
Ik denk in het algemeen, maar je zou dat aan de mensen in kwestie moeten vragen, maar ik denk in het algemeen probeer ik wel mensen de ruimte te geven. Want daar geloof ik wel in. Als mensen weer ruimte hebben, dan gaan ze dingen doen zoals ze dat zelf verstandig vinden. Dan gaan ze daar ownership in nemen. En als je te veel probeert te micromanagen, dat in de praktijk loopt dat heel erg slecht af. Dus dat is mijn algemene invulling. Ik denk als iemand die eerder introvert is, dat ik het ook absoluut niet erg vind om iemand anders te laten vertellen in een groter forum wat hij doet, hoe hij dat doet en waarom dat goed is wat we doen. En ik denk op zich, ja, zoals het onderwerp waar we het er net over hebben, hè, het bedachtzame, dat is iets wat ik wel probeer mee te nemen. Van niet elke dag met nieuwe dingen te komen of elke dag nieuwe dingen te lanceren, maar ergens een stukje te... Wat ik probeer is toch ergens een stukje consistentie in te brengen en er een stuk voor te zorgen dat je voortbouwt op dingen.
Ja, ja, wat dat betreft ook wel de rust te houden eigenlijk. Ja. Ja. En nu zit jij in België. Heb je nou het idee dat er ook nog verschillen zijn tussen landen, bijvoorbeeld Nederland en België, wat introvert extrovert betreft?
Dat denk ik wel.
Ja, hoe zie je dat?
Ja, je moet natuurlijk goed opletten dat je niet in clichés vervalt. Maar ik heb in Nederland gewerkt, bij een grote telecomoperator,
mm-hmm.
KPN. En dan, toen werkte ik vaak in Nederland, in Den Haag. Mm. En daar was mijn aanvoelen toch dat men heel sterk had gerecruiteerd en recruteerde op mensen die dan heel erg groot, heel erg resultaatgericht zijn.
Mm-hmm.
Maar toch ook heel verbaal, heel, heel extrovert, heel... nadrukkelijk in wat ze willen, in wat ze zeggen. En dat was voor mij een mooie leerervaring. Ik heb daar veel van geleerd. Van ja, zo kan je ook in het leven staan en zo kan je ook functioneren en samenwerken. Maar ik heb daar natuurlijk uiteraard ook de tekortkomingen in gezien. Als je ruimte hebt met allemaal mensen die heel extrovert zijn, die heel dominant zijn, die heel kort door de bocht gaan, die heel verbaal zijn. Ja, op de duur stukje waar ik het er net over had van verbindende communicatie, dat heb je dan typisch iets minder in die setting.
Ja, ja. Toch wat directer dan, als ik je goed begrijp.
En dat is daar wel, dat vond ik dan weer wel goed. Het directe en dingen benoemen en klare taal spreken.
Ja, ja. Ja, want nee, ik heb zelf ook een tijdje in België gewerkt. En inderdaad, het is wel wat minder direct, hè, wat dat betreft.
Ja.
Ja, het is wat meer, wat vriendelijker, maar soms ook wel wat lastiger om te weten waar je aan toe bent natuurlijk met bepaalde dingen.
Ja, ik werk zelf in een Japans bedrijf, Sony. En binnen de Japanse cultuur heb je dat natuurlijk nog een stukje in de overdreffende trap. Dat je heel voorzichtig bent, dat je elkaar niet probeert persoonlijk te kwetsen of te schofferen of... schade te berokkenen en dan is het nog een stapje voorzichtiger. Wat ik zelf heel mooi vind, dat is alle meetings waar je bij bent of waar ik bij ben, die getuigen van heel veel begrip en respect voor elkaar. Maar ik volg jou wel in je observatie dat het dan soms moeilijk is om te weten wat er precies reilt en zeilt.
Ja, inderdaad. En heb je ook te maken met die Japanse cultuur? Dat er ook echt wel meetings zijn met Japan of dat je daar naartoe gaat?
Ja. In onze organisatie hebben we heel veel directe contacten met Japanse collega's. Wat heel aangenaam is, heel leerrijk is. Heel verrijkend ook om te zien hoe zij werken.
Ja, want dat wordt inderdaad toch wel gezien als een meer introverte cultuur eigenlijk. Hè? Omdat het nog wat meer ook is vanuit het collectief, het gemeenschappelijke... Ja.
Ja.
Dus dat is dan ook wel iets wat jou wel past eigenlijk, als ik jou zo goed beluister.
Ja, absoluut. Ik vind dat heel leuk. Het is heel, ik ervaar het zelf als heel leuk werken, heel aangenaam.
Ja. Je zei net van, ik weet zelf al heel erg lang dat ik meer aan die introverte kant zit. Is dat ook iets waar je zelf actief mee aan de slag bent gegaan?
Ja, toch wel, toch wel. Ik denk, op bepaalde momenten ga ik ook wel daar een stukje tegenin. Als ik vind dat het op een bepaald moment mijn taak wel is om voor een groot publiek te spreken of me extroverter op te stellen, dan doe ik dat wel. Hè. Ik denk, zoals jij het hebt uitgelegd, kunnen introverte mensen dat meestal ook wel goed. Is het gewoon dat een beetje meer energie vergt, dat je die stap daar moet zetten.
Ja, en hoe heb je dat voor elkaar gekregen, dat je dat toch bent gaan doen?
Ja, ik denk een stukje vanuit de noodzaak. Ik denk dat je op een gegeven moment, ik werk supergraag face-to-face met mensen. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment, als je dingen voor elkaar wilt krijgen, moet je toch, als je goed draagvlak wilt, moet je toch op een gegeven moment voor een hele groep gaan staan om uit te leggen wat je in gedachten hebt. En mensen de kans te geven om daarop te reageren, vragen te stellen,
mm-hmm. Ja.
Bezorgdheden te uiten.
Ja. Ja. Ja, en zeker ook vanuit de leidinggevende rol ben je natuurlijk ook een stuk zichtbaarder.
Ja.
Nou ja, er komt wel steeds meer bewustwording in ook. Hè? Getuige ook het feit dat ik daar een workshop over heb gedaan bij jullie. Maar in zijn algemeenheid, wat zouden we nou kunnen doen om nog wat meer aandacht te vragen voor introversie op de werkvloer?
Wat ik heel graag doe en wat voor mij goed werkt, is in vergaderingen probeer ik vaak met een virtueel stokje te werken. Waarbij als je een vraag stelt, de eerste antwoord is meestal diegene die het meest op de lever liggen heeft. Maar waarbij je wel expliciet afspreekt dat die persoon het virtuele stokje doorgeeft aan de volgende. En die mag weer iemand kiezen, enzovoort en verder. En dan zorg je wel dat je iedereen gehoord hebt. En dan de mensen die heel graag, heel veel, heel snel spreken, die komen uiteraard aan bod. Maar dan zorg je ook dat diegene die het langste wou en moest nadenken, dat je uiteindelijk ook wel kan delen wat hij denkt en wat hij vindt. En de vragen kan stellen die hij wil stellen.
Ja. Zodat je daar wel echt rekening mee houdt dat iedereen aan het woord komt.
Ja. Dus dat is iets heel eenvoudig. Dat naar mijn aanvoelen supergoed werkt.
Mm-hmm.
Alleen merk je wel dat als je de tijd en de ruimte hebt, dan lukt dat. Als je onder heel veel tijdsdruk staat, dan zijn dat natuurlijk de dingen die je laat vallen. En waar je geneigd bent om shortcuts te nemen.
Ja. Nog andere manieren waarop je daar rekening mee probeert te houden?
Ja, ik probeer zelf in, dat heeft dan meer te maken met het nemen van beslissingen. Daar probeer ik een goede balans te vinden. Mensen die heel verbaal, heel natuurlijk gaan zeggen wat ze allemaal vinden en daar in volle dialoog samen naar op zoek gaan. Je hebt ook mensen die minder zeggen, die je minder hoort. En daar probeer ik wel op zoek te gaan van wat vinden die, of wat zouden die aanbevelen, of hoe kijken die ernaar? En dan probeer ik een stukje de balans te herstellen tussen wie je van nature heel goed, heel snel en heel luid kan horen. Versus dan de collega's waar je een stukje moet gaan graven en waar je explicieter moet vragen. En wat vind jij dan? Hè? Of hoe kijk jij ernaar? Of hoe,
ja, ook weer vanuit die verbinding waar je het eerder al over had.
Ja.
Nu ben jij uiteindelijk doorgegroeid richting leidinggevende, hè? Kun je nog wat meer vertellen over hoe je daar terecht bent gekomen? Want dat is soms voor introverten ook wel een vraag die ze hebben van hey, wil ik dat en kan ik dat? Hoe was dat voor jou?
Dat is een goede vraag. En dat is ook wel een vraag waar ik vaak over nadenk. Ik denk, ik ben zelf nogal fan van Simon Sinek. En de rode draad in zijn verhaal is toch dat je vaak in je loopbaan begint met een job of een functie waar je vooral heel goed moet zijn in wat je doet. En je volgt daar opleidingen over. En dat is heel natuurlijk. In het verhaal van Simon Sinek, als je boekhouder bent, dan zegt hij, het is heel natuurlijk dat jij leert werken met de software om boekhouding te kunnen doen. En het is heel natuurlijk dat je daarin getraind wordt, en dat je daarin geschoold wordt en dat je daarin groeit en beter in wordt. Maar als je op een bepaald moment leidinggevende wordt, dan verandert de zaak helemaal. In de zin dat je voornaamste taak wordt om te zorgen voor andere mensen. En daar heb je typisch veel meer opleiding in en daar wordt veel minder aandacht aan besteed. En dat wordt je maar geacht om te kunnen. Hè? En dat is, vind ik wel, dat was een struggle bij mij persoonlijk. Maar dat zie ik toch in veel organisaties dat dat niet evident is. Het moment dat iemand de switch moet maken van ik moet mijn taken zo goed mogelijk doen en ik moet goed zijn in mijn vakgebied naar ik moet vooral zorgen voor andere mensen en zien dat zij het goed hebben, het goed doen, duidelijkheid hebben als ze duidelijkheid vragen, autonomie krijgen als ze daar nood aan hebben. Dat is niet zo simpel. Daar maak je, ik denk ook als goede leidinggevende dat je daar elke dag fouten in maakt. En daar heb je veel minder de natuurlijke aandacht van hoe kan je daar iemand in trainen, hoe kan je daar iemand beter in maken, hoe kan je elkaar daarop aanspreken als het fout gaat.
Ja, het vraagt ook andere skills, hè?
Ja.
Ja, het is vaak ook iets wat je echt on the job leert door het te doen. Hoe heb jij dat gedaan? Hoe heb je jezelf daarin geholpen om dat toch uiteindelijk eigen te maken?
Ja, ik denk met vallen en opstaan. Ik denk dat ik in mijn loopbaan goede dingen gedaan heb en mooie momenten heb meegemaakt. Ik denk op een aantal punten in mijn loopbaan dat ik ook gefaald heb. En dat, ik vermoed dat een onderdeel van het leven is. Hè? Dat je dingen goed doet en dingen tot een goed einde brengt. En dat er gaan ook dingen mis. En dan kan je alleen maar in de spiegel kijken en zeggen van, ja, wat leer ik daaruit? Wat neem ik daarin mee? En,
Ja, maar ja, kijk, dat is natuurlijk al, wanneer je als kind leert lopen, dan ga je ook een aantal keer onderuit.
Ja.
Dat is toch wel een onderdeel van nieuwe dingen leren, dat het ook af en toe misgaat, want juist daar leer je natuurlijk weer van.
Ja.
Ja. En stel dat er nou iemand luistert die nu nog geen leiding geeft, maar dat wel overweegt, wat zou je diegene dan adviseren?
Ja, ik zou die eigenlijk adviseren enerzijds naar opleiding toe, om daar een stukje echt kennis in te verwerven.
Mm-hmm.
Ik zou die onder andere aanraden om heel veel filmpjes van Simon Sinek te bekijken. En ik denk ook wel dat het belangrijk is dat de persoon op zich dan goed omringd is, hè, door een coach die dat goed opvolgt. Hè. Die vraagt, hoe gaat het met jouw team? Hoe gaat het met jou? Hoe ervaar je de dynamiek? Vind je je plaats?
Mm-hmm.
Heb je het gevoel dat je met de juiste dingen bezig bent of blijf je nog te veel hangen in je vorige rol en je vorige manier van werken?
Ja.
Het is eigenlijk een beetje, denk ik, als je gaat van expert naar leidinggevende, het is eigenlijk toch een transitie waarin je op een andere manier in de organisatie gaat staan en op een andere manier moet gaan werken.
Mm-hmm. Dus aan de ene kant inspiratie opdoen, hè? Filmpjes bekijken, maar aan de andere kant ook zorgen dat je toch een soort vangnet hebt, iemand die er is om je te begeleiden, dat je af en toe eventjes ook kunt reflecteren daarop.
Ja, wat ik wel gezien heb bij mezelf, maar wat ik ook zie bij andere leidinggevenden, bijvoorbeeld als we pas beginnen, is dat als dingen misgaan, je voelt heel veel verantwoordelijkheid, je voelt dan ongetwijfeld ook een stuk faalangst als dingen moeilijk gaan. En dat zorgt ervoor, denk ik, dat als dingen fout gaan, of als dingen moeilijk gaan, of als je team niet op de goede manier samenwerkt volgens jou, dat je snel een soort kramp kan hebben, hè? Een soort paniek. Ja, en uiteraard helpt dat niet. Hè? Ik ben zelf een heel fanatiek voetballiefhebber. En daar zie je net hetzelfde. Als een voetbalploeg slecht voetbalt en slechte resultaten haalt, heel vaak zie je een trainer die heel krampachtig wordt. Hè? Die begint rond zich heen te schoppen. Die een stukje de kalmte verliest. En dat maakt het dan nog erger. En zo raak je natuurlijk in een spiraal die moeilijk te doorbreken is. Hè?
Ja, dus eigenlijk is de les meer loslaten en vertrouwen hebben.
Ja, al is dat natuurlijk heel gemakkelijk gezegd. Hè? Dat is gemakkelijk gezegd. Het moment dat je die bent als leidinggevende en heel veel verantwoordelijkheid voelt en een stukje faalangst hebt, denk ik dat het heel natuurlijk is dat het vanzelf gaat, dat je in een kramp schiet als dingen fout gaan.
Mm-hmm.
Ja, alleen helpt het niet. Ja.
Nou ja, dat zit ook wel in een stukje, toch niet alleen maar in je hoofd, maar ook het gevoel daarbij toelaten en daar dan een goede middenweg in zien te vinden.
Ja.
Want vertrouwen is uiteindelijk ook een gevoel natuurlijk. Het is niet alleen maar je hoofd.
Ja.
Is er nog iets wat je mee zou willen geven aan mensen die nu luisteren naar deze podcast?
Ja, eerst en vooral, Caroline, bedankt om deze podcast te organiseren. Ik volg jouw posts op LinkedIn heel graag. En ik vind het heel, heel mooi dan om na te denken en te reflecteren. En een stuk bezinning te hebben tot, rond ja, hoe werken de dingen. Hè? Als jij introvert bent en je springt van nature niet graag op een podium. Je kan uiteraard altijd uitgaan van je eigen sterkte. Je sterkte is uitbuiten. Maar zeker in een grote omgeving moet je je altijd ook een stukje kunnen en willen aanpassen. Hè, werken. Maar ik denk, mijn ervaring in een grote corporate omgeving is dat de extroverte aspecten in jezelf aanspreken, dat belangrijk is. Hè. Ook al is dat niet gemakkelijk en kost dat energie en voelt dat niet altijd natuurlijk.
Nee. Ook daar de balans op zoeken eigenlijk. Ja. Ja, zeker. Nou, lijkt me een hele mooie om mee af te sluiten. Heel erg bedankt. Ook voor jouw bijdrage. Want nou ja, dat draagt natuurlijk ook weer bij aan meer begrip. En uiteindelijk ook acceptatie van dit stuk van jezelf eigenlijk. Dus heel erg bedankt dat je te gast was vandaag.
Oké, jij ook. Dankjewel.
Dit was het verhaal van Peter. Vond je zijn verhaal interessant? Zorg dan dat je je abonneert op deze podcast, zodat je direct een seintje krijgt wanneer er een nieuwe aflevering is. Wil je zelf een keer te gast zijn? Neem dan gerust contact met me op. Tot de volgende keer!